Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere. In de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft. Die trouw blijft en eeuwig leeft en nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader. Door de Heere Jezus Christus. In de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, laten we zingen het eerste vers van Psalm 45. Mijn hart vervuld met heilbespiegelingen zal het schoonste lied van ene koning zingen. 45, het eerste vers. Gemeente, wij zullen het woord van de Heere lezen zoals we dat vinden in het 19e hoofdstuk van het boek van de Handelingen der Apostelen. En uit dat hoofdstuk willen we de eerste 20 versen samen lezen. Handelingen 19, vers 1 tot en met 20. En na de schriftlezing zingen we uit Psalm 119, het 86e vers. Dan vloeit mijn mond steeds over van uw eer. 119, vers 86. Na de lezing van Handelingen 19, vers 1 tot en met 20. En het geschiedde terwijl Apollos te Korinthe was, dat Paulus, de bovenste delen van het land doorreisd hebbende, te Efeze kwam. En enige discipelen al daar vindende, zeide hij tot hen: hebt gij de Heilige Geest ontvangen toen ge geloofd hebt? En zij zeiden tot hem: wij hebben zelfs niet gehoord dat er een Heilige Geest is. En hij zeide tot hen: waarin zijt gij dan gedoopt? En zij zeiden: in de doop van Johannes. Maar Paulus zeide: Johannes heeft wel gedoopt de doop der bekering, zeggende tot het volk dat ze geloven zouden in degene die na hem kwam, dat is in Christus Jezus. En die het woord, die het, hem het hoorden, werden gedoopt in de naam van de Heere Jezus. En als Paulus hun de handen opgelegd had, kwam de Heilige Geest op hen. En zij spraken in vreemde talen en profeteerden. En al deze waren omtrent 12 mannen. En hij ging in de synagoge en sprak vrijmoedig 3 maanden lang met hen handelende en hun aanradende de zaken van het Koninkrijk Gods. Maar als sommigen verhard werden en ongehoorzaam waren, kwaadsprekende van de dienst des, van de weg des Heren voor de menigte, week hij van hen en scheidde de discipelen af, dagelijks handelende in de school van een zekere Tyrannus. En dit geschiedde 2 jaar lang, alzo dat alle die in Azië woonden het woord des Heren van de Heer Jezus hoorden bij de Joden en Grieken. En God deed ongewone krachten door de handen van Paulus, alzo dat ook van zijn lijf op de kranken gedragen werden de zweetdoeken en de gordeldoeken en de ziekten van hen weken en de boze geesten van hen uitvoeren. En sommige van de omzwervende Joden zijn de duivelbezweerders, hebben zich onderwonden de naam van de Heer Jezus te noemen over degene die boze geesten hadden, zeggende: wij bezweren u bij Jezus die Paulus predikt. Deze nu waren 7 zonen van Skeva, een Joodse priester, die dit deden. Maar de boze geest antwoordende zeide: Jezus ken ik. En Paulus weet ik, maar gij lieden, wie zijt gij? En de mens in wie de boze geest was, sprong op hen en hen meester geworden zijnde, kreeg de overhand tegen hen, alzo dat zij naakt en gewond uit dat huis ontvloden. En dit werd aan allen bekend, bij de Joden en Grieken die te Efeze woonden, en er viel een vreze over hen allen, en de naam van de Heere Jezus werd groot gemaakt. En vele van degenen die geloofden kwamen, belijdende en verkondigende hun daden. Velen ook kwamen die ijdele kunsten gepleegd hadden en brachten de boeken bijeen en verbrandden ze in alle tegenwoordigheid en berekenden de waarde derzelve en bevonden die 5000 zilveren penningen. Alzo wies het woord des Heren met macht en nam de overhand.
Thank you.
zullen belijdenis doen van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof en spreken dan ieder van u in zijn of haar hart. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende aan de rechterhand van God de Almachtige Vader, van waar ik komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding van het vlees en een eeuwig leven. Gemeente, het woord van de Heere voor de prediking van vanavond vinden wij in het hoofdstuk wat we voor een deel gelezen hebben. En dan wel het laatste vers van onze schriftlezing van zojuist, Handelingen 19, vers 20. Alzo wies het woord des Heren met macht en nam de overhand. Maar nog een andere tekst uit het boek Handelingen, uit het hoofdstuk waaruit we vanmorgen de prediking hoorden, Hebreeën 12 en daarvan vers 24. En het woord Gods wies en vermenigvuldigde. En nog weer een aantal hoofdstukken terug in hetzelfde Bijbelboek, Handelingen 6 en daarvan vers 7. En het woord Gods wies en het getal der discipelen vermenigvuldigde te Jeruzalem zeer. En een grote schare der priesters werd den gelove gehoorzaam. Gemeente, voordat wij over deze woorden uit de Heilige Schrift gaan nadenken, willen we samen eerst de Heere om zijn zegen bidden. Heere, we hebben het zojuist gelezen in uw woord. Het stond er zelfs drie keer dat het woord Gods wies. Dat het toenam, dat het de overhand nam, dat het aantal bekeerlingen groeide. U hebt dat inderdaad toen ter tijde van de apostelen gedaan. En de Heilige Schrift getuigt ervan, het boek Handelingen met name. En zo is het toen gegaan, Heere, u liet uw woord verkondigen, u zond uw dienstknechten uit. De apostelen vervulden hun taak en gehoorzaamden aan de opdracht die ze hadden. Of ze erbij bestreden werden of niet, maar ze kregen kracht om voor te gaan en vol te houden. En u bent erbij geweest, Heere, u hebt er getuigenis aan gegeven. Ze stonden niet alleen, ze riepen niet te vergeefs. Maar u gaf uw zegen over de verkondiging en de Heilige Geest was erbij. En dat was het geheim van de uitbreiding van uw koninkrijk. Zo is uw gemeente gesticht op verschillende plaatsen in de wereld van die tijd. Zo hebt u mensen toegebracht, overgebracht uit de duisternis in het licht. Zo hebt u uw genade verheerlijkt. Zo hebt u bewezen, Heere Jezus, dat u, de opgestane en ook ten hemel gevaren koning, macht hebt in de hemel en op de aarde. Dat u ook macht hebt over mensen die in de greep van de duivel zijn. Dat u ze uit die greep losmaakt. Dat u ze tot uw kinderen en aangenomen hebt. En dat zij door uw genade en door uw geest mochten worden geleid. En zo ging het toen. En zo is het doorgegaan, Heere. Al de eeuwen sinds dat Pinksterfeest en sinds de eerste dagen na dat Pinksterfeest. Alle eeuwen door is het woord rondgegaan in deze wereld. Ondanks tegenstand, ondanks alles, alle verzet ertegen, maar u hebt uw werk gedaan en niets en niemand kon dat werk tegenstaan. En zo zal het ook gaan, heren, in de tijd die nog rest, voorafgaande aan uw wederkomst, Heere Jezus. U zult uw werk klaarmaken. En allen die ertoe geroepen worden, allen die er ook toe verordineerd zijn, zullen het weten. De Heere Jezus is de enige en waarachtige zaligmaker. En ze zullen in hem leren geloven. En ze zullen ook het loon op de geloofswerkzaamheden ontvangen. Niet dat zij daarmee wat verdienen. Als het over loon gaat, dan denken wij altijd over verdiensten. Maar loon kan ook de vorm hebben van een extra genade. Meer nog genade. Heren, wat verdient een mens? Wat verdient een christen met zijn geloof? Hij verdient er niks mee. Maar het wordt toch beloond. En daarin beloont u, Heere, uw eigen werk. Daarin zorgt u ook voor uw eigen eer. En nu bidden wij van u, Heere, aangezien we deze drie teksten uit het boek Handelingen met elkaar gaan overdenken, dat u er ook vandaag bij zult zijn. En dat u het ons zult geven, dat die woorden, die driemaal herhaalde woorden, indruk maken. Indruk maken op ons hart en ons tegelijkertijd voor de vraag stellen. Hoe zit dat in ons eigen leven met dat woord Gods? Leeft dat ook? En draagt dat vruchten? En brengt dat ook vruchten voort? En loopt dat uit op de verheerlijking van u, Heer Jezus? De vraag als dan toch altijd weer een hele persoonlijke vraag. De vraag naar ons eigen deelgenootschap, al of niet. Is het er? Is het er niet? Is dat laatste het geval, Heere? Laat het dan er nog mogen komen. Laat het dan ons tot bekering brengen. Laat dat woord ons toch zo mogen aangrijpen dat we het niet langer aandurven om in ongeloof vol te houden en in dat bewijs van onze opstandigheid voort te gaan. Want hoe langer wij het woord weigeren te aanvaarden en hoe langer wij de bekering uitstellen, des te gevaarlijker wordt onze situatie. En des te groter is de gelegde kans dat we straks niet eens meer tot bekering kunnen komen. Omdat het heden der genade dan voorbij is. En daarom, Heere, als we weten dat het woord Gods was, en als dat de boodschap van vanavond zal zijn, laat het ons dan niet met rust laten voordat we het weten dat het ook in ons eigen leven zo is. En dat het woord kracht doet, uitwerking heeft en groei vertoont. En als wij door genade dat werk al in beginsel kennen mogen, Heere, laat het dan bij dat beginsel niet blijven. Maar laat er dan ook iets mogen zijn van een opwassen en een toenemen in de kennis en in de genade van de Heere Jezus Christus. Uw kinderen zullen altijd afhankelijk blijven, Heere. En ze zullen nooit iets kunnen in de oefening van het geloof en in het werk van de bekering en in het werk van de heiligmaking. Ze zullen nooit iets uit zichzelf kunnen. Het zal altijd weer alleen het resultaat van het werk van de geest zijn. Heere, wilt u dat dan werken? En wilt u zo ook deze kerkdienst gebruiken om uw koninkrijk uit te breiden, uw naam te verheerlijken, zondaren te redden, de werken van de duivel te verbreken? Ja, Heere, bewijs het ook vandaag onder ons dat u nog altijd doorgaat met dit werk, het zalig maken van zondaren en het bouwen en bewaren van uw gemeente. Doet u dat niet alleen hier, heren. Wilt u datzelfde werk overal doen waar uw woord gepredikt wordt? Komt u erin mee, in ons land en daarbuiten, over de gehele wereld? En waar dan ook nog evangelieverkondiging is, heren, wilt u daar inderdaad gebruik maken van dat woord? En waar de verkondiging van het evangelie gevaar loopt, waar het bedreigd wordt, waar het misschien wel onmogelijk gemaakt wordt, want toch altijd is de duivel bezig met list en met geweld soms ook. Laat dan toch, heren, dat werk van uw genade voortgang hebben. Er is een tijd geweest dat er een spreekwoord ontstond. En dat spreekwoord kennen we nog vandaag allemaal. Het bloed der martelaren is het zaad van de kerk. En dat was waar. En dat is nog waar. Bewijst u, heren, dat het nog steeds gebeurt ook. En wilt u daar zijn, daar bijzonder, waar uw volk verdrukt wordt. En waar gevaar en moeite hen bedreigen. En waar het heel wat kost, veel meer dan dat wij ons kunnen voorstellen. Om christen te zijn en Christus te belijden. Heren, wij bidden van u dat u werken wilt. Ook onder onze jonge mensen. De tijd gaat aanbreken dat onze scholen weer gaan beginnen. En dat onze kinderen weer onderwijs krijgen. Aangepast aan de omstandigheden, dat wel. Maar toch zullen er weer klassen zijn en kinderen die in klassenverband bij elkaar komen en daar onderwijs krijgen. Zegent u hen. Zegent u degene die onderwijs geven. Zegent u met name het christelijk onderwijs. Dat uitgaat van uw woord en dat probeert ook het woord bij onze kinderen te brengen. Bij onze jonge kinderen, maar ook bij onze opgroeiende jonge mensen. Heren, laat er in het jonge leven bij al onze kinderen een duidelijke keus mogen zijn. Om u de Heren te zoeken. En u aan te hangen. Ach, heren, er zijn zoveel dingen waardoor jonge mensen ook verleid kunnen worden. En van uw dienst en van uw woord worden weggetrokken. De duivel weet wel hoe zij ze vangen zal. En hoe hij ze onder zijn beheer zal willen houden. Maar heren, u bent toch machtiger dan hij. U kunt ze toch ook in hun jonge jaren eruit halen. Wegtrekken. Onder de invloed van zonde en duivel vandaan, om ze over te brengen in uw koninkrijk en ze te bestralen met uw licht, uw genadelicht. Doet u dat, heren, opdat ook naar de toekomst toe er nog verwachting mag zijn dat er een kerk zal blijven zolang de wereld bestaat. En dan niet alleen in het buitenland, maar ook in ons eigen land. Waar de afval groot is en waar het ongeloof openbaar komt, al brutaler, al schaamtelozer. Heren, begeef en verlaat ons niet, maar bezoek ons nog met uw heil, om Jezus wil. Amen. Gemeente, we zingen Psalm 2. En daarvan vers 3, Psalm 2, vers 3. Durft gij bestaan te twisten met mijn macht? Gemeente, laten we straks na de prediking zingen uit de 68ste psalm en daarvan het 14e vers. Uw God, o Israël, heeft de kracht door zijn bevel u toegebracht. Psalm 68 en daarvan het 14e vers. Gemeente, er zijn kennelijk een aantal woorden van de Heere in de Bijbel waar de Heere van wil dat we ze goed zullen weten. En daarom zegt hij ze niet één keer, maar meer dan één keer. Want hij wil ze ons op het hart drukken. Hij wil dat we weten wat hij daarmee bedoelt. En een van die woorden waar de Heere van het grote belang van ziet en ons ook het grote belang van wil doen zien, vinden we in onze teksten. Ze zijn eigenlijk voor een groot deel allemaal hetzelfde. Ze zeggen dezelfde dingen over het woord Gods. En dat woord Gods, dat wies, en we begrijpen allemaal, dat is dan een manier van zeggen, en wij zouden zeggen, het woord Gods groeit. Op de betekenis van die woorden en waarom het zo gezegd wordt, daar komen we zo meteen nog wel op terug. Maar dit is dan natuurlijk wel het thema van de prediking, het woord Gods groeit. Drie dingen, ondanks verzet ertegen, dankzij de hand van de Heere daarin, en uitlopend op de eer van Gods naam. Ik zei het u vanmorgen al aan het eind van de preek dat Handelingen 12 nog niet uit was, want er stond nog wat in. En wat daar stond, dat vinden we dus ook op twee andere plaatsen met de nodige varianten. Maar laten we er eens proberen bij stil te staan en die boodschappen in ieder geval meenemen, want wij hebben het in deze tijd van corona heel hard nodig om dit te weten. En hierop te kunnen steunen. En hier moed uit te kunnen putten. En hier verwachting door te krijgen. Want hoe dat nou allemaal gaan zal met de beperkende maatregelen en of ze zo blijven zoals ze nu zijn, of dat ze misschien verergerd moeten worden en versterkt, ik weet het niet, daar gaat het ook niet om. Maar wat er dan ook gaat gebeuren en hoe meer en meer deze wereld naar haar eindpunt gaat, naar de voltooiing van haar geschiedenis, des te meer zullen we op grond van wat God in zijn eigen woord gezegd heeft moeten weten en realiseren dat het woord van God doorgaat. En dat de duivel er ook nu niets aan zal kunnen veranderen. En dat hij Gods plannen wel kan tegenstaan, maar niet onmogelijk maken. Het woord Gods wies. U begrijpt, zonder dat ik nou woord voor woord dat uitleg, dat dit betekent dat het werk wat de apostelen aan het doen waren, voortgang krijgt. Dat het doorgaat. Dat het sterker wordt, dat het iedere keer weer nieuwe verkondigers van dat evangelie zijn. Dat er gemeenten worden gesticht. Dat er zondaren tot bekering komen en dat die zondaren bij de gemeente worden ingelijfd. En dat na de verkondiging van het woord op één plaats er op een andere plaats ook evangelieprediking komt. En dat daar langzamerhand ook een gemeente ontstaat. En nog weer verderop, nog een keer, van Jeruzalem ging het naar Samaria, van Samaria ging het naar Antiochië, en van Antiochië ging het de heidenwereld in, en eenmaal in de heidenwereld ging het van Klein-Azië naar Griekenland, en van Griekenland naar Rome, en ja, en als we dan de kerkgeschiedenis verder lezen, dan zien we het verder ook gaan. Het woord Gods wies. Het getal van de discipelen vermenigvuldigde. Het getal van Godvrezende mensen werd groter en groter. En het ging niet als een nachtkaars uit, maar het licht ging steeds helderder schijnen. En op vele, vele plaatsen heeft de Heere zich in gemeente gevestigd. En het getuigt allemaal van hetzelfde werk van de Heilige Geest. En dat mogen we nu in de Bijbel 3 keer lezen. En we zien dat dat waar is tegen de achtergrond van de tegenstand die de duivel er tegen inbrengt. Want kijken we naar dat eerste woord waar het staat in het zesde hoofdstuk van het boek Handelingen. Dan zien wij dat daar voorafgaande aan dat hoofdstuk een paar hoofdstukken staan waarin ons het werk van de duivel getekend wordt. Dat duurde trouwens niet lang. Kort na de Pinksterdag, toen de Heere die eerste gemeente tot stand gebracht heeft en toen die eerste gemeente groeide en van 3000 op 5000 getal kwam, toen was er ook tegenstand, al heel snel. Toen werd het niet verdragen door de mannen van de Joodse Raad van het Sanhedrin. En die kwamen in verzet en Petrus en Johannes, de predikers, die daar met name genoemd werden, ze werden verhoord en ze werden vermaand om niet meer in de naam van Jezus te spreken. En toen ze het toch deden, werden ze gevangen gezet en werden ze in de gevangenis opgesloten. Verzet, tegenstand van de kant van de Joden, daar begon het. Joden die het niet accepteren konden dat de naam van Jezus nog altijd genoemd werd in Jeruzalem. Hij was immers uitgeworpen. Hij was als een verleider aangewezen. En omdat hij een verleider was, moest hij worden omgebracht. En nou gaat het woord van Christus toch door. En nou klinkt de naam van Jezus toch iedere keer weer in Jeruzalem. En de duivel port de Joodse tegenstanders aan om zich ertegen te verweren. En tegelijkertijd, behalve het geweld dat hij gebruikt, gebruikt de vorst der duisternis in die tijd ook list. En ook binnen in de gemeente is zijn werk merkbaar. En het komt op een hele duidelijke manier openbaar in die geschiedenis in het begin van Handelingen 5. Ananias en Safira, die de leugen tegen de Heilige Geest proberen vol te houden. Ook dat is duivelswerk. Van binnenuit de gemeente uithollen. Het werk van de Heilige Geest nabootsen. Terwijl het op die manier werk van de duivel gaat worden. En zo heeft de duivel alles geprobeerd. En hij zal alles blijven proberen om dat werk van Christus door middel van zijn knechten tegen te staan. En zo was het in Handelingen 12 ook. Dat hoofdstuk waar we een paar maanden al naar gekeken hebben, waarin het gaat over datgene wat Herodes deed. Herodes behandelde een aantal gemeenteleden kwalijk. Herodes doodde de apostel Jacobus. Herodes zette de apostel Petrus gevangen met de bedoeling om ook hem terecht te stellen. En ook toen verzet. De Joden vonden het heel goed. Ze vonden het best dat koning Herodes Agrippa deze dingen deed. Maar het was wel een tijd van beproeving voor de gemeente. Het kon zomaar gebeuren dat ze hun leidslieden kwijt zouden raken. Jacobus was al weggenomen. Petrus dreigde weggenomen te worden. En wie zal de volgende zijn? En als die apostelen worden weggenomen, wie moet dan de leiding hebben? Wie moet dan de boodschap overbrengen? Wie moet dan de jonge gemeente leiden in het spoor van Gods woord? De duivel, ook toen bezig in Jeruzalem. En lezen we in Handelingen 19, het gedeelte waar we zojuist ook een stuk uit gelezen hebben. Dan zien we het alweer. De duivel. Er zijn mensen die gedoopt zijn en die eigenlijk niet eens weten waar het over gaat. Die eens weten dat er een Heilige Geest is. Omdat ze alleen maar in de naam van Johannes gedoopt zijn. En Johannes was wel een oprechte prediker. Maar de boodschap van Johannes was nog maar de halve boodschap. En het de doop waarin ze gedoopt zijn is ook maar, je zou bijna zeggen, een halve doop. De doop der bekering tot vergeving van zonde. Maar daarbij kan het niet blijven. Het moet ook Pinksteren worden, ook daar in Antiochië. Zoals het in Jeruzalem ook Pinksteren werd en zoals het in Samaria Pinksteren werd, Handelingen 8. Zo moet het ook in dat Antiochië Pinksteren worden en in Efeze. En er was niet alleen maar dat werk van de duivel dat hij een verminkt evangelie liet verkondigen. Er was ook het werk van de duivel in datgene wat die duivelbezweerders probeerden te doen. Mensen die bezeten waren genezen. Het werk van de Heer Jezus nabootsen, zonder daar opdracht voor te hebben gekregen en zonder daartoe in staat gesteld te worden. En dan was er ook dat duivelse werk van die mensen die helemaal vertwijfeld waren, omdat ze zich aan toverijen hadden laten overhalen. Mensen die ijdele kunsten pleegden, die toverijen erop nahielden en die allerlei geschriften hadden waarin die toverkunst kon worden aangeleerd. Duivelswerk op allerlei terrein. En dan te midden van al dat duivelswerk, zowel in Handelingen 6 als in Handelingen 12 als in Handelingen 19, het woord Gods wies. Ik denk dat er wel eens mensen moedeloos waren in Jeruzalem. Zitten Petrus en Johannes nou weer vast? Hoe moet het nou? Jacobus is weg en Petrus nog even en dan is hij ook weg. Heren, hoe moet dat? Waar moet dat heen? En die mensen in Efeze, ze hebben ook hun vragen gehad en hun twijfels. En toch, het staat er keer op keer. En het woord Gods wies. En dat nam de overhand. Het groeide. Het werd sterker. Het aantal discipelen vermenigvuldigde. Vermenigvuldigde? Dat is wat anders dan vermeerderen. Het gaat hier niet bij optellen. Maar het gaat hier via de vermenigvuldiging. Het is niet 1 plus 1 is 2 en 2 plus 2 is 4 en 4 plus 4 is 16, is 8. Maar het gaat over vermenigvuldigen. 2 maal 2 is 4 en 4 maal 4 is 16 en 16 maal 16. Dat gaat veel vlugger. En toch, dat woord staat er. Ondanks alle tegenstand. Ondanks alle werk van de duivel. En nu? Ja, nu zitten wij zoveel eeuwen later. En de duivel is zoveel eeuwen ouder. En zijn werken zijn al die eeuwen door toch dezelfde gebleven. En hij is er nog steeds op uit om dat werk van de Heere tegen te staan. En nog altijd doet hij dat door geweld. Wij hebben daar nog niet zo last van. Al beginnen de contouren misschien toch wel eens een klein beetje erop te lijken dat het in ons land ook wel eens een keer langzamerhand die kant op zou kunnen gaan. Want wij moeten ons niet meer verbeelden dat wij in het openbare leven ook nog iets van het evangelie mogen uitdragen. We hebben een scheiding tussen kerk en staat en daar moeten we ons heel consequent aan houden. En je hoeft in de volksvertegenwoordiging geen getuigenis van je geloof te geven. Als je dat wil doen, dan doe je dat maar achter je eigen voordeur. En in de kring van bekenden. En dan moet je dat maar in de kerk doen. Maar in de kerk krijgen we ook beperkingen opgelegd. En de kerk kan eigenlijk in vele opzichten geen eens kerk meer zijn. Een van de pijlers waarop de kerk staan moet, dat is het woord van God en de sacramenten die daarbij gevoegd zijn door de Heere. En waarvan de Heere gezegd heeft, doe dat tot mijn gedachtenis. En de overheid is al zover gegaan dat ze gezegd heeft, nee, dat willen wij niet. Dat willen we alleen maar als je op 1,5 meter afstand van elkaar kunt blijven. En kun je zo aan tafel zitten. En kun je zo de dood des Heren verkondigen. Dus ik bedoel maar. En dan vragen we ons af, waar gaat dat heen? Blijft dat zo? Blijft dat zo? Of wordt dat misschien nog erger? Iedere keer hoor je van een tweede golf. En hier en daar is het al zover dat er mensen ermee rekenen dat het een tweede golf is. En hoe lang duurt het voordat wij de zaak te baas zijn? We denken wel trouwens dat wij dat hele coronavirus te baas kunnen zijn. Maar dat is niet minder dan een stuk van onze hoogmoed. Van onze hoogmoed, ja. Wij denken de oplossing in handen te hebben, te moeten hebben. En wij moeten maar vertrouwen op de laboratoria en dat onderzoek wat daar verricht wordt. En dat zal de oplossing wel geven. Ach, mensen, waar is God? Waar is God? En laat de Heren het allemaal toe. Laat de Heren het ook toe als het straks onhoudbaar blijkt te zijn. We hoeven ons niet van allerlei dingen in ons hoofd te halen. Nee, daarom juist deze tekst. Want in de tijd waarin wij leven, hebben we het ook heel hard nodig om te weten dat het woord Gods wies en de overhand kreeg. We hebben het heel hard nodig dat te weten. Want de duivel is ook in deze tijd bezig met geweld. Wel in Nederland, maar wel in China. Toch wel in China, nietwaar? Toch wel in Irak. En in Iran. En in Nigeria. Daar hebben de christenen het niet zo breed. Daar kunnen ze maar amper in hun levensonderhoud voorzien. En ze hebben er moeite mee, grote moeite mee. Om in het openbaar de naam van de Heere die ze lief kregen te belijden. Blijkt dat straks onmogelijk? En in ons land? Ach nee, we hoeven geen dingen te zien die er niet zijn. Maar we kunnen onze zorgen wel hebben. Want al is er dan geen geweld. Wat dacht u? Dat andere wapen van de duivel. De list. Is hij niet bezig met allerlei listen? Met het veranderen en verbasteren van het evangelie. Is hij niet bezig in onze eigen kerken? Het ligt allemaal stil, ja, het werk van de synode. En de beslissing die eigenlijk in maart al genomen had moeten worden ten aanzien van de vraag of vrouwen ook in het ambt mogen dienen. Die beslissing is nog altijd niet genomen, want de Heer heeft dat voorkomen. Maar het staat nog wel dit op de agenda van de synode. En het kan best wezen dat de dingen straks toch aan de orde moeten komen. En moet er dan weer gesproken worden over de dingen die onder ons toch wel zekerheid behoren te hebben? Is de duivel bezig om zo ons kerkelijke leven uit te hollen? Het dwaalleer, het leer die tegenstaat, tegengesteld is aan wat onze vaderen beleden en wat we als gaven van de Heer via onze vaderen hebben gekoesterd en overgenomen? Ach, en als het dan niet over de leer gaat, is veel van het kerkelijke en christelijke leven niet heel zwak en bijna onzichtbaar geworden door het materialisme waar we allemaal slachtoffer van zijn. Maar we voelen ons geen slachtoffer. We vinden het best dat er nog een hoop goede dingen zijn die we op aarde genieten. En we hebben er in vele opzichten nog wel genoeg aan ook. En we kunnen het ook heel makkelijk combineren met lidmaatschap van een kerk. En je kunt voor die kerk dan ook wel wat doen. Maar heel diep zit het niet. En wat zal het straks zijn, gemeente, als de dingen al wat normaal gaan worden? Hoeveel mensen zijn er dan zo gewend aan het kijken en luisteren naar een kerkdienst, terwijl ze rustig thuis in de eetkamer of in de zitkamer naar die uitzending luisteren en kijken? mensen die daar genoeg aan hebben en die het niet meer zo hard nodig vinden om ook naar de kerk te gaan en daar met de gemeente op te gaan, haken er straks toch weer andere mensen die toch eigenlijk al een beetje begonnen te wiebelen en altijd een klein beetje moeite moesten doen om naar de kerk te gaan en daar de dienst bij te wonen. Zullen er van die mensen zijn die straks zeggen, nou ja, voor mij hoeft het niet meer. Ik luister thuis wel. Gaan we dat meemaken? Er dreigen symptomen op dat gebied. Dus duivel is bezig. En we moeten er erg in hebben. En we moeten ons er tegen wapenen. Om er ons tegen te kunnen verzetten ook. We moeten het echt verstaan dat de duivel bezig is Gods werk te ondermijnen en af te breken. En daarom hebben wij, als we tenminste staande willen blijven, een woord als het woord van onze teksten hard nodig. Om het toch te weten. Net als toen, net als altijd, het werk van de Heere gaat toch verder. Hoe we dat weten, omdat de Heer het zelf zegt. Want het is niet alleen maar dat de tegenstand merkbaar is, maar in die dagen van de apostelen waar onze teksten uitspreken, was het ook merkbaar dat de hand van de Heere bezig was. De duivel, zeker hij was aan het werk, maar de Heere Jezus ook. Want kijk eens in Handelingen 5 en 6. De apostelen kregen te horen dat ze niet meer mochten spreken in de naam van Jezus. En dat de naam van Jezus in Jeruzalem niet meer mocht worden gehoord. En de apostelen kregen het op het hart gebonden. En wat deden ze? Regelrecht uit de gevangenis en uit de rechtszaal gingen ze naar het tempelplein en daar begonnen ze zich niet te verontschuldigen tegenover de mensen, dat ze het nu ingezien hadden, dat ze beter hun mond hadden kunnen houden. Nee, wat deden ze? Ze gingen de verboden naam opnieuw verkondigen en ze waren niet te weerhouden en het werk van de Heere ging door. En juist in die tijd kwam het aantal van bekeerlingen op een hoger getal te staan. En gebeurde het ook dat die grote schare van priesters het geloof gehoorzaam werd. Nota bene de priesters, de ergste vijanden van de Heer Jezus. Want in de leidersgeschiedenis kom je ze iedere keer tegen. Overpriesters heten ze daar. En die gaven de leiding in het verzet tegen Jezus en in de veroordeling van Jezus. En toen het erop aankwam, waren het de overpriesters die tussen de scharen doorgingen om hen te zeggen dat ze Jezus niet maar Barabbas moesten kiezen als degene die vrijgelaten zou worden. En moet je eens kijken, uit die kringen van de grootste vijanden haalt de grote Heere Jezus Christus zijn aanbidders, zijn gelovigen, zijn gehoorzame knechten. En ja, daarin vooral liet de Heere het weten dat zijn hand niet verkort is, maar dat hij nog steeds doet al wat hem behaagt en dat het nog steeds voortgaat, het kerkvergaderend werk. En niet alleen toen, maar de hand van de Heere was die er ook niet. Petrus zat in de gevangenis. Hij zou de volgende dag worden terechtgesteld. En de arme Petrus was niet wanhopig, maar hij lag rustig te slapen. Want God was aan zijn zij. Hij ondersteunde hem. En die engel maakt Petrus wakker. En die engel geeft hem zijn bevelen. En die engel leidt hem uit de gevangenis. Gods hand via die engel. Gods hand, ja. En de Heere ging door met zijn werk. En het gebed van de biddende gemeente werd een gebed dat verhoord werd. En ze werden bemoedigd, want nu wisten ze dat ze opnieuw konden bidden. En als er weer nieuwe nood kwam, dan mochten ze naar diezelfde troon der genade toe. En dan hadden ze te maken met diezelfde God, die gewillig luisterde en die uitkomst gaf. En die een waarmaker van zijn woord bleek te zijn. En daar in Efeze, waar Paulus tenslotte straks ook nog dat oproer mee moet maken. Het waren de valse leringen van die mensen die gedoopt waren in de naam van Jezus alleen. Er waren die zonen van Skeva, die duivelbezweerders, maar het waren nep-bijbels bij duivelbezweerders. En de Heere, hij was aan het werk. Want kijk eens wat voor een vuur daar brandt. En steeds meer worden er boeken in dat vuur gegooid, de toverboeken. De boeken waarin je de ijdele duivelskunsten kunt leren. En ze werden verbrand op een brandstapel op de markt in Efeze. De hand van de Heere. De hand van de Heere. En het woord Gods wies en nam de overhand. Is dat vandaag ook zo? Dat het vandaag zo is dat de duivel nog met zijn tegenstand en met zijn verzet bezig is, gemeente. We zagen het en we hoeven onze ogen er niet voor sluiten. Nee, juist niet. We moeten het onderkennen. We moeten ermee rekenen. Maar het andere is de Heere nog aan het werk. En hoe weten we dat de Heere aan het werk is? En kennen we dat in ons eigen leven? Nou, laat ik met die laatste vraag beginnen. Kennen we het in ons eigen leven? Hoe dan? Zijn wij door het woord van God wel eens echt aangeraakt? Heeft de Heere ons hart geopend, zodat er een band kwam met dat woord? Zodat er een honger in ons leven kwam om dat woord te mogen horen? Werd het voor ons een zaak van leven of dood om de Bijbel te mogen onderzoeken en Gods woord te horen spreken en verkondigen? Werd dat voor ons een bittere noodzaak? Konden we niet meer zonder? Heeft de Heilige Geest onze ogen geopend voor wie wij door de zonde geworden zijn? Zijn we door de wet van de Heere aangeklaagd? Heeft de wet ons ontdekt aan ons verdorven bestaan? Hebben we de stem van Nathan, de profeet, wel eens gehoord? Als een gebod door de Heere gesproken werd. En dat Nathan dan moest zeggen, nee, jij bent die man. En dat de Heere ons ontdekte aan onze ongerechtigheid. Hebben wij dat wondere werk van Gods genade in ons leven leren kennen? En is dat hetgene waar onze harten naar uitgaan? Met andere woorden, hebben wij het werk van de Heere in ons eigen leven ontdekt? Nou, stel, u mag daar ja op zeggen. Dat is enkel genade overigens, als je die vraag zo mag beantwoorden. Ja, dat mag ik geloof ik inderdaad zeggen. De Heere is in mijn leven begonnen. Ik kan niet meer zoals ik vroeger kon. En ik wil het ook niet meer. En het is mijn begeerte geworden dat de Heere me verder zal leiden en zal onderwijzen. Zit er dan inderdaad die groei in? Weet je, we moeten eigenlijk eens eerst naar die woorden gaan kijken. Het woord van God wies. Het woord van God groeide. Kan de Bijbel groeien? U begrijpt, het is beeldspraak. Een plant kan groeien. Een plant kan groter worden. Iets wat levend is, dat kan groeien. Maar een Bijbel, een bundel papier, dat kan toch niet groeien? En toch zegt de Heere het. En wat bewijst dat? Dat het geen bundel papier is, maar dat het een zaad is. Levend en krachtig En omdat het een zaad is, brengt het leven. En dat leven dat door het woord gebracht wordt, dat kan groeien. Dat kan wassen. Dat kan toenemen. En nu zijn we waar we zijn moeten. Want dan moet er dus een levensbeginsel bij ons na te speuren zijn. Dan moet er bij ons iets gebeurd zijn, wat in de Bijbel ook wel vergeleken wordt met een steen. Maar dan een steen die levend gemaakt is. Je hebt eigenlijk geen beelden die in alle opzichten de werkelijkheid van het woord van God kunnen doorgeven. Maar je moet er doorheen kijken. Een plant, dat woord van God is een plant, ja. Dat woord van God is een zaad. Dat woord van God is een levende zaak. En als dat leven begonnen is, dan kan het groeien. Het groeit nooit waar het niet is. Als er geen wedergeboorte is, is er ook geen bekering. Als er geen wedergeboorte is, is er ook geen geloof. En het geloof wat er dan lijkt te zijn, dat is niet het echte geloof. Dat is een maakgeloof. Een door onszelf gefabriceerd geloof. Maar niet het geloof dat de Heilige Geest werkt. Als het echt geloof is, dan is het vrucht van wat de Heilige Geest bij ons van binnen deed. Dan hebben we die stem voor het eerst echt gehoord. En daar waar dat begonnen is, daar mag de Heere ook voortgang verwachten. En dat zal er dan ook zijn. In het persoonlijke leven, daar heeft de apostel Petrus het oog op in het laatste hoofdstuk van zijn tweede brief. Als hij de lezers van die brief aanspoort om op te wassen en toe te nemen in de kennis en in de genade van de Heere Jezus Christus. Bevoelt u wel, er is een begin met die kennis en die genade van Christus gekomen. Ze zijn van dood levend geworden, die mensen. En Petrus zegt daar nu verder. Nu moet het niet in die kindergeboorte blijven staan. Nu moet er toename zijn. Nu moet je meer inzicht krijgen. En nu moet je het meer bezit krijgen. Van geloof bezitten om dat heil deelachtig te zijn. Nu moet je geoefend worden. En gesterkt worden in de genade van Christus. Nu moet je, net als die priesters in Jeruzalem, het geloof, datgene wat God geopenbaard heeft, te gehoorzamen. En als dat er maar is, ja, dat beginsel, dan kun je hoop en verwachting hebben. Gemeente, dan is het wel eens een troost, dacht u niet, als je de kerkdiensten mee gaat maken. En je bent er dan van het begin af bij. Je komt niet hijgend te laat de kerk binnen, zodat de dienst al begonnen is. Nee, je bent op tijd. En je hebt in alle rust je plekje ingenomen. En je bent gaan zitten onder de prediking die straks komt. En toen begon de dienst. En aan het begin van de dienst werd het weer gezegd: God, die niet laat varen de werken van zijn handen. En als je dan zeggen mag: Heere, dat werk, ik geloof dat het er in mijn leven ook is. Laat het niet varen. Maar geef mij in deze ontmoeting in uw huis opnieuw te ondervinden dat u met uw werk verder gaat. Mag ik een stapje verder komen, Heere? Mag ik dingen die ik niet zag helderder gaan zien? Mag ik dingen die ik nog niet wist gaan weten? Laat de Heilige Geest mij leiden. Laat de Heere, dat uw werk, Heere, mij verder brengen. Dat. En wat een zegen dat we mogen weten dat het ook wat de kerk betreft toch doorgaat. En al is het misschien in ons land niet meer te verwachten. Ik zeg niet dat het niet meer kan. Maar ik zeg dat het misschien niet meer te verwachten is. Maar dat in ons land hetzelfde gaat gebeuren als wat er in Engeland gebeurd is. Lege kerken. En in Duitsland lege kerken. En in heel West-Europa lege kerken. Maar in China, ondanks de druk, ondanks het verzet, ondanks de tegenstand, heilbegierige mensen. In Korea, ondanks al het waanleer daar ook, toch mensen die je van harte de Heere hebben leren lief krijgen. God zal wel doorgaan met zijn werk. Al weten we uit het woord van de Heere dat de kandelaar vanuit een bepaalde plaats kan worden weggenomen. En we hebben geen enkele tekst in de Bijbel die ons garandeert dat het woord van God ook in Middelharnis blijft wassen. We mogen erop hopen. We mogen erop bidden. We mogen er gemeenschappelijk om bidden. Maar erop rekenen, dan moet je inderdaad toch maar weer naar jezelf terug. Ben ik er dan in ieder geval één van? Eén van die levend gemaakte stenen waarmee het heilige godsgebouw wordt opgetrokken. En dan het laatste nog. Ja, we zouden er ook nog even op letten dat het niet alleen maar ondanks het verzet en dankzij Gods hand is, maar dat die groei van het woord tenslotte ook uitloopt op de verheerlijking van de Heere. Want je kunt de vraag stellen, waarom doet de Heere dat eigenlijk? Waarom neemt hij al die moeite om daar een aantal mannen uit te kiezen en tot apostelen te maken? Waarom neemt de Heere al die moeite om mensen te roepen en toe te rusten? Waarom heeft de Heere Jezus tijdens zijn rondwandeling op aarde die kring van discipelen om zich heen verzameld? Waarom geeft hij ze tenslotte de opdracht om uit te gaan in de gehele wereld en zijn woord te brengen? Waarom wil de Heere dat zo graag? En waarom moeten die mensen dat leven, hun leven, maar riskeren? En waarom hebben die mensen het ervoor overgekregen om desnoods de dood te sterven in de uitoefening van hun ambtelijke plichten? Weet u waarom de Heere dat wilde? Omdat hij het de duivel niet gunt dat de duivel een aanhang heeft. Omdat de Heere het de duivel niet gunt om al die mensen uit het hele nageslacht van Adam voor eeuwig te vernietigen. Waarom laat de Heere zijn woord verkondigen? Waarom moest Paulus naar Efeze? Waarom moest Petrus uit de gevangenis ergens anders heen om zijn taak te verrichten? Waarom? Waarom moet er vandaag een dominee naar een bepaalde gemeente toe? En waarom moet het woord van de Heer daar en daar ook verkondigd worden? En waarom moeten we onze bijdrage geven om de dienst des Heren te onderhouden? En waarom moet er zendingswerk gedaan worden en moet het werk van de zendelingen ondersteund worden? Waarom? Waarom? God zoekt mensen. Hij zoekt mensen die verloren zijn. Hij wil ze niet verloren laten gaan. Het is omdat de Heere zichzelf verheerlijken wil. Niet alleen maar door de schepping. Niet alleen maar door de grote daden in het natuurgebeuren. Niet door alleen maar machtige dingen te doen op het terrein van deze wereld. Maar omdat de Heere juist zich een naam wil maken in het zalig maken van zondaren. Denkt u even aan dat laatste vers van Jesaja 55. U weet wel dat hoofdstuk dat zo breed begint. O, alle gij dorstige, kom tot de wateren. Gij die geen geld hebt, komt, koopt en eet. De Heere laat het zeggen. Laat nodigen, laat uitnodigen. Waarom? Hij wil zondaren zalig maken. Hij roept ze tot zich. Hij heeft water voor hen dat hun dorst gelest wordt. Hij heeft brood voor hen waar ze werkelijk verzadiging door kunnen ontvangen. En wat bedoelt de Heere ermee? Dan moet u dat laatste vers van Jesaja 55 er maar bij nemen. Het werk waar de Heere zich met name een eer mee maakt, een naam mee maakt. Wat is dat voor werk? Dat is het werk van het voortbrengen van een myrteboom voor een distel.
voor een prachtige vruchtboom in plaats van een doorn en een distel. Wat verheerlijkt God met name dat een dode zondaar levend wordt. Moet je eens kijken hoe de engelen daarbij betrokken zijn. Als ze God aan het werk zien. Als ze daar weer een zondaar op de knieën zien. Geveld door het woord. Ontdekt aan zichzelf. Ontdekt aan zijn nameloze ellende. Roepend om genade. De engelen, ze verheugen zich. En Christus, hij verheugt zich. Als hij het getal van zijn discipelen ziet groeien dankzij zijn eigen werk. Het is niet blij geweest met die priesters. Hij heeft het ze niet altijd verweten dat ze hem aan het kruis gespijkerd hebben. Zelfs voor dat kwaad was vergeving. En hij verheugde zich erover toen er bij die priesters in plaats van vijandschap verlangen en begeerte kwam om Gods genade te leren kennen. Dat beoogt de Heere. Daarom gaat het woord verder. Daarom gaat het woord altijd weer verder. De hele wereld door. En daarom gaat het gebeuren. Wat nog nooit gebeurd is. Ook in de dagen van de apostelen niet. Al werden toen hier en daar en overal nieuwe gemeenten gesticht. Maar daarmee is dat ene woord dat de Heere gesproken heeft nog niet vervuld. Welk woord? Dit. Jesaja 11. Dat het aardrijk vol zal zijn van de kennis des Heeren. Gelijk wateren de bodem der zee bedekken. Het aardrijk vol van de kennis des Heeren. Nu is het aardrijk vol van het coronavirus. Het is overal. Het is overal. Maar dan zal dat aardrijk vol zijn van het woord. En dan het woord dat werkelijkheid geworden is. Het woord van de genade Gods in Christus. En er zal geen plekje op deze aarde zijn waar het woord nog niet is. God gaat door met zijn werk. Het woord Gods wast en neemt de overhand. Ja, ook dat. En het getal van al degenen die God lief hebben wordt vermeerderd. Nee, vermenigvuldigd. En God zal straks alles zijn en in allen. En dat is een troost die de Heere zijn kerk meegeeft. Maar dat is tegelijkertijd een vraag aan ieder persoonlijk. Hoor ik daar nou bij? Ben ik daar één van? En weet ik dat? En weet ik dat omdat God het door zijn geest tegen me gezegd heeft. Amen.
Gemeente, laten we samen de Heere danken. Heere, we hebben het uit uw eigen woord gehoord. Hoe het was in de dagen van de apostelen. En dat kon gezegd worden in het boek der Handelingen wel 3 keer. Dat het woord Gods niet uitgeblust en tegengestaan werd ter verderfenis toe. Maar dat het doorging, dat het voortging, dat het groeide, dat het wies, dat het de overhand nam. Heer Jezus, u hebt toen bewezen hoe machtig u bent. Want elke keer als u een hart van een zondaar opent, dan is daar iets van uw machtswerk. Dan breekt u de banden van de duivel. Dan blind opent u ogen die blind zijn. Dan buigt u mensen die onwillig zijn. Dan schenkt u de kracht van het nieuwe leven. Dan blijkt het ook dat dat woord van u levend en krachtig is. En Heere, dat hebben wij nu ook nodig. We hebben misschien wel een hele hoop dingen die erop lijken. We hebben nog wel een kerkelijk leven. En we hebben nog wel allerlei kerkelijke activiteiten. En straks, als de mogelijkheden wat ruimer worden, dan kunnen we ook op allerlei manieren weer kerkelijk allerlei activiteiten ontplooien, als u dat geven wilt. Maar Heere, laat het woord activiteiten ontwikkelen. Laat het woord een kracht tot zaligheid zijn. Laat dat woord van u uitwerking hebben. Ook in een gemeente. In een gemeente die misschien grote gevaren loopt. Omdat het coronavirus er nog altijd is. En omdat de verleiding om thuis te blijven en de dienst thuis op de bank mee te beleven, omdat het gevaar groot is, daar ook gewoon en tevreden mee te zijn. Ach Heere, de duivel zal alles gebruiken wat in zijn kraam te pas komt. En wij bidden van u dat gij uw kerk, diep gezonken, moedeloos, machteloos, krachteloos, dat gij uw kerk materialistisch ingesteld en dat goed van deze wereld vaak zoveel behagen hebbend, dat u uw kerk weer wilt oprichten. En dat u uw kerk weer als een licht wilt doen laten schijnen. Dat uw kerk een stad op een berg mag zijn. Zichtbaar voor iedereen. Dat er een getuigenis naar de wereld toe vanuit mag gaan. En dat anderen te horen krijgen wat zo vaak niet gezegd wordt tegenwoordig. Maar dan wel, kom ga met ons en doe als wij. En dat de mensen dan niet reageren, ja maar waarom zouden we met u gaan? Wat ben je anders en wat ben je beter? En kun je aanwijzen in je leven dat je inderdaad anders en beter bent? En dan staan we met beschaamde kaken. Maar als we dan echt mogen getuigen. Nee, als ons leven er een getuigenis van aflegt. Als het zichtbaar wordt. Als het zichtbaar wordt ook in de onderlinge verbondenheid. In de honger naar het woord. In het verlangen naar uw dienst. In de begeerte om op te wassen en toe te nemen in de kennis en in de genade van de Heere Jezus. Heere, zouden dat dan niet de dingen zijn die gemerkt worden? Schenkt u dat. Zegen ook deze gemeente, Heere. Zegen de kerkraad, zegen dominee Procé en zijn vrouw die u aan deze gemeente verbonden hebt en nog altijd verbonden hebt doen blijven. Wilt u sterken en toerusten en bekwamen en uw geest geven. Uw geest die ook vaardig maakt, uw geest die ook te spreken geeft. Uw geest die mensen zo vervult dat ze anderen niet met rust kunnen laten. Maar dat ze moeten zeggen dat het dienen van de Heere het rijkste leven is dat bestaat. Hoor ons, o God, in de vergeving van al onze zonden. Om Jezus wil. Amen. Laten we zingen Psalm 22 en daarvan het 15e vers. Wie vet is, eelt. Wie vet is, eert en buigt voor Israëls God. En wat er dan verder in dat vers 15 van Psalm 22 volgt. Gemeente, verheft uw harten tot God en ontvangt zijn zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.